Hi Dimitri. Hi. De laatste keer dat ik je zag was bij jou thuis. In Wallonië.
Heb ik jou binnengelaten? Ben je bij me thuis geweest? En waarom weet ik dat niet meer?
Dat weet ik niet.
Oh ja, jij was met iemand. Ja. Met wie was dat?
Met Dirk en Roeleven. We wilden toen een aflevering maken van Benali Boekt rond jou. Nou ja, gewijd aan jou.
Ah, interessant. Ik weet het niet meer.
Ik weet al dat we toen heel lekker hebben geluncht, net buiten het dorpje.
Oh ja. Ja.
Hoe is het met je?
Zeer goed. Zeer goed. Ja. Een beetje veranderd in de zin dat ik sinds vorige week in Zweden woon. En...
Je hebt het prachtige, ik bedoel, je woonde in de buurt van een viaduct, dat weet ik nog wel, in Wallonië, maar je woonde prachtig.
Ja, het was een fantastisch huis, het was een fantastische relatie ook. En zowel het huis als de relatie zijn overboord gegooid. En ik woon nu samen met een vlam van 15 jaar geleden in Zweden.
Wacht, met een vlam van 15 jaar geleden in Zweden?
Schoon toch, ja.
Ben je die vlam weer terug tegengekomen?
Ja, wat niet gevonden wordt, kan je zoeken, hè.
Dat klinkt als nachtelijke telefoontjes die niemand mag horen.
Zo was het ongeveer, maar het punt is... ik wou dat het een nachtelijk telefoontje was, maar om een buitenlands nummer op te zoeken... moet je 1203 vormen in België en die gaan pas open om 8 uur 's ochtends. Dus het was een ochtendelijke telefoon.
Wauw. En ze zei, kom maar.
Natuurlijk.
Pakte jij je koffer?
Ja.
En je zei tegen die vrouw daar in dat huis waar je woonde, tabé.
Nee, maar het gaat natuurlijk niet. Het is wel heel kort door de bocht, ja. Maar ik heb een buitengewoon mooie relatie gehad, ja. Van 12 jaar. En dat is over. We zijn net op tijd uit elkaar gegaan voor we middelmatig werden. Dus onze liefde is altijd fantastisch geweest. En... ik heb de draad opgenomen met een verhaalbobijntje dat nog niet klaar was. Dus hups, naar Zweden. Ja.
Is de foto die de achterflap, die boek siert, hem hier, is die ook die ziet er wat groter op de hardback. Is die ook in Zweden genomen?
Nee, die is in de Ardennen genomen. En dat is eigenlijk heel toevallig, want ik was deze winter in de Ardennen, wat trouwens, ik woon daar eigenlijk, ja. In de Ardennen, dus zo moeilijk is dat niet om naar 's winters te zijn. maar ik zag daar plots, het vroor toen 8 graden.
Zullen we hem even laten zien aan het publiek, namelijk de auteur achter een piano. Ik denk niet zoals Anne-Roos Rachmaninov aan het spelen. Ik weet niet welke talenten je nog meer hebt.
Nee. Maar het bijzondere eraan was dat het was een echte piano en die werkte ook nog. En die stond daar gewoon helemaal naar de knoppen te gaan in de sneeuw. Ik vond het spannend, want er was een omheining die me echt duidelijk maakte dat ik moest opletten voor allerlei gevaarlijke honden en elektriciteitsdraden en dat ik echt niet in die tuin mocht komen. Maar ik ben er toch over geklauterd, over die draad. Dus ik zit nu te wachten tot er iemand ziet van Etienne, die foto is precies in onze tuin genomen.
Wie heeft die foto genomen?
Dat is Nathalie, mijn ex.
Er is natuurlijk maar één vraag die ik aan een Vlaming kan stellen. Dat is, kan men in Zweden goed fietsen?
Ik heb er een paar gezien deze week. Ik heb wel vooral mountainbikers natuurlijk, maar ik heb wel racefietsen gezien. En ik heb heel mooie fietsen gezien van Husqvarna, wat ik vooral ken van de naaimachines. Maar die blijken dus ook fietsen gemaakt te hebben. Dat ben ik deze week te weten gekomen. Zoals in België bijvoorbeeld, wij vroeger het merk FN hadden. En dat is eigenlijk een fabriek uit Luik, Herstal, wat Nederlanders vooral kennen als ze naar het zuiden trekken, dan passeer je langs die grauwe zone rond Luik. Dat is nu een wapenfabriek, maar oorspronkelijk was dat een fietsenfabriek. Het heeft er mee te maken dat het uit metaal vervaardigd wordt.
Ja, ja, precies. Ja, nee, leuk weetje. Ja, hou ik van. Ja. Hey, is het niet een auteur? Je hebt auteurs die heel goed gedijen buiten het taalgebied. En je hebt auteurs die heel slecht gedijen buiten het taalgebied. Je bent nu in Zweden. Is dat, mis je de taal? Ook omdat je natuurlijk een schrijver bent met het verbale klavier. Wat jij bespeelt is natuurlijk zeer breed.
Ik heb 9 jaar in het Franstalige gedeelte van het land gewoond. Ik heb dagelijks Frans gepraat. Ik had op den duur bijna uitsluitend Franstalige omgangsvormen met vrienden en zo. En ik moet zeggen, aanvankelijk had ik daar wel een bepaalde angst voor, van zal ik niet vervreemden van dat Nederlands. Maar de waarheid is dat de meeste mensen zo'n lelijk Nederlands spreken dat je met plezier weggaat uit dat Nederlandstalig gebied. Ja?
Maar goed, het lelijke Nederlands is natuurlijk wel het compost, de humus waar je eigen taal op groeit.
En het is ook standaard, hè, de taal die mensen gebruiken. Ik bedoel, alsof ik vroeger, toen ik nog in het Nederlands, toen ik in Gent woonde bijvoorbeeld, waar men Nederlands spreekt, alsof ik daar zo'n grote massa hoeveelheid Nederlands tot mij nam. Ik bedoel, de kassakippen bijvoorbeeld, dat zijn toch altijd dezelfde standaard zinnen bij de krantenboer. Ja. Bedoel. Ja. En we leven in een internettijdperk. Ja. En ik lees nog altijd in het Nederlands.
Zoveel Nederlands hoor je dan niet, maar toch heeft jouw zinnen, die zijn smeuig. Dat zijn zinnen waarin van alles gebeurt. Uitdrukkingen, woorden, je het hoge en het lage aan elkaar verbinden. Dat moet je toch echt moet je dat misschien gehoord of opgepikt hebben. Of door geïnspireerd zijn.
Ja, het is een muziekje binnenin mij eigenlijk. Ik voel wel dat ik bepaalde zinnen altijd in een bepaalde ritmiek schrijf. Dat is mijn muziekje, vrees ik. En eigenlijk... Ik ging dus iets interessants zeggen en toen kwam je ertussen en nu ben ik het weer kwijt.
Komt alweer terug.
Ja, kom misschien nog terug. Ja. Ja.
Wat is Desiree voor een man?
Ik ga het verhaal nog eens opnieuw vertellen. Ik ga het iets anders vertellen dan jij daarnet deed. Het is een man die een zeer ongelukkig huwelijk heeft. Een 74-jarige man, Desiree Cordier heet hij. En hij voelt wel dat zijn einde nadert. Dat bedoel, het leven zit er voor hem op. Hij voelt het allemaal wel gebeuren. Maar hij heeft een zelfrespect dat hij heeft te winnen op het eind van zijn leven. Maar die vrouw waarmee hij al die jaren in onmin leeft, of vooral zonder liefde leeft, hij wil die verlaten. Alleen heeft hij geen zin om een echtscheiding aan te vragen. Om de heel eenvoudige reden, en er zijn een aantal mensen in deze zaal die reden kennen, hij is daar te lui voor om te scheiden. Hij is eigenlijk liever ongelukkig, maar hebbende dat comfort van het ongeluk, al de gemakken, dan moeite te moeten doen om een verhuiswagen te bellen, een nieuwe bankrekening te openen, een huis te gaan zoeken, te moeten praten met makelaars, heel die lastige poespas. Dus hij bedenkt dat hij dementie gaat veinzen. En zijn grote streefdoel is om in een bejaardentehuis voor dementen te belanden en zo is hij van zijn vrouw vanaf. En...
Maar dat is natuurlijk wel, laten we zeggen, je schakelt nu wel heel snel.
Ik heb een schoonmoeder gehad en die haatte haar dochter toen ze met mij thuis kwam. Want wat kwam haar arme dochter nu plots thuis met een schrijver? Zo'n kunstenaar, dat is iemand die geen geld binnenbrengt, dat heeft lang haar, zit waarschijnlijk ook nog eens aan de drugs en drinkt. En nooit een goed woord voor mij, tot ik plots op televisie kwam, zo anno 2006 moet dat geweest zijn. Ik was toen al 7 jaar schrijver. En toen vond ze mij plots interessant. Ze had een schoonzoon die op televisie kwam en een bekende Vlaming werd. En sedertien doet ze alsof ze geïnteresseerd is in mijn boeken. En dus 2 jaar geleden vraagt ze mij, en Dimitri, ben je met iets bezig? Dus ik vertel haar dat verhaal dat nu de laatkomer is geworden. En ze zegt, waar heb jij die inspiratie toch vandaan gehaald? En toen zei mijn schoonvader, ik denk dat die jongen dat niet ver heeft moeten zoeken. Ik ga een ander verhaal vertellen. Ik heb 2 weken geleden in een bejaardentehuis een boektrailer opgenomen.
Dus voor dit boek?
Ja, met echte dementen.
In Zweden?
Nee, in Diest. Met echte dementen. En ik ben daar als een soort... het is een figuur trouwens uit het boek, de vierkantswortel van Frank Sinatra, aan een piano gaan zitten. En ik heb een bal georganiseerd voor dementerende die dan dansen en die ook zeer gelukkig zijn trouwens wanneer er muziek is, die dementerende bejaarden. Maar ik vond dat ethisch heel erg verzwarend. Namelijk dat echte dementen moeten opdraven in een boektrailer voor mij en een boek dat dan nog eens gaat over een valse dementerende. Dus ik ben het verplicht aan deze mensen te vertellen waarover dit boek gaat. Dus ik doe dat hele verhaal van een man die zijn wijf beu is en die doet alsof dat hij dementeert. En de eerste reactie die ik krijg van een dementerende, dus die man die zegt onmiddellijk tegen mij, hey, dat gaat over mij. Echt waar. Echt.
Je kunt voor bepaalde rollen kan je auditie doen, maar je kan natuurlijk niet auditeren voor de rol van dementerende, of wel? Bijvoorbeeld de ontlasting gaat op een gegeven moment onvrijwillig.
Ik raak het, ja.
Ja. Hoe leert men dat?
Ja, het is ook een van de zaken waar mijn personage het aanvankelijk wel moeilijk mee heeft. Het begint er ook mee met het boek.
Ja. Wil je dat voorlezen? Het
ja, natuurlijk.
Dat hij, ja.
Ja. Hoewel volkomen opzettelijk is het zeer tegen mijn zin dat ik iedere nacht opnieuw in mijn bed scheid. Mij te verlagen tot deze zelfonterende daad is waarlijk de lastigste consequentie van de ietwat zotte levensweg die ik op mijn oude dag ben ingeslagen. Maar ik zou mijn verplegers en verpleegsters achterdochtig stemmen indien ik het in mijn slaap droog hield. Wens ik niet uit mijn rol van seniele grijsaard te vallen, dan heb ik geen andere keus dan op regelmatige basis mijn luiers te bevuilen. Want dat is het inderdaad, een rol. Ik ben helemaal niet zo dement als mijn omgeving doet geloven. Het zuur van mijn urine is ermee begonnen mijn billen aan te vreten en ik moet zeggen, mij zijn aangenamere sensaties bekend. De zalfjes die ronde Sonja en Aisha dagelijks tussen mijn billen strijken terwijl ze kletsen over het appetijtelijke lijf van de vertegenwoordiger van Kukident Kleefpasta die zijn producten aan dit tehuis hier slijt, verzachten geen knijt. Maar nogmaals... Dat incontinente gedrag van me kan onder geen beding uit mijn script worden geschrapt. U moet het zich maar even proberen voor te stellen wat het zou geven wanneer plots werd ontdekt dat ik al een paar maanden met succes dementie veins. Dat ik al vele, vele weken onzin uitkraam of apathisch in mijn stoel zit te wiebelen, terwijl ik, om zomaar iets te noemen, nog altijd hedendaagse politieke kwesties kan uitleggen. Het ziekenfonds zou zich bestolen voelen en mij voor de rechter slepen. Het personeel, en al helemaal het vrouwelijk personeel van geriatrisch gesticht Winterlicht, zich misbruikt weten, aangetast in zijn integriteit en mij met genoegen de schedel inslaan. Het medelijden dat mijn kinderen nu nog net voor me weten op te brengen, zou zich hertalen in een grenzeloze schaamte voor hun vader. En mijn echtgenote, het kreng, zou gesteld dat ze mij overleeft en dat zal ze mijn graf bedelven onder grote hoeveelheden mezenvoeder, zodat mijn nagedachtenis gedurig door de vogels werd bescheten.
Ja, zo gaat het door. Ben je embedded gegaan in een verzorgingstehuis? Heb je onderzoek gedaan?
Nee, niet zoals ik dat heb gedaan met Problemski Hotel. Maar ik heb natuurlijk ondertussen de leeftijd waarop ouders van vrienden of partners in zo'n tehuis terechtkomen. Ik heb mijn grootmoeder een aantal jaar in zo'n tehuis voor dementerenden weten zitten. En ik blijf dat toch een zeer chockerende aangelegenheid vinden. Mm. In de zin dat die... tehuizen er nog altijd uitzien als de tehuizen die ik in de jaren 70 zag toen ik mijn overgrootmoeder daar ging bezoeken. En dat hebben we natuurlijk aan onszelf te danken, want de witte sector, de zorgsector, is altijd de eerste waarop moet worden beknibbeld, samen met cultuur, wanneer het crisis is en er weer eens moet worden bespaard. Dus die mensen moeten steeds meer loon inleveren en zijn altijd maar met minder personeel. Maar wij gaan niet mee betogen met hen. Het is niet aan ons loon dat ze zitten. Dus als straf, vind ik, moeten wij daar inderdaad maar gaan liggen met een pamper aan. Want heel veel van die mensen dragen een pamper, hoewel ze nog zelfstandig kunnen gaan kakken. Maar de waarheid is dat het gewoon gemakkelijker is om die mensen een pamper aan te doen. Er is namelijk onvoldoende personeel om die allemaal op een potje te zetten. En de waarheid is ook dat die mensen 's avonds allemaal een slaappil krijgen, zodanig dat er geen avondactiviteit meer moet worden georganiseerd. En dat is de, tenminste toch in België, ik weet niet hoe het er in Nederland voor staat, een realiteit in een maatschappij die immens aan het vergrijzen zijn en waarop wij niet zijn voorbereid. Ik vind dat de bejaarden er slechter aan toe zijn dan de misdadigers. Die zitten in een verschrikkelijk treurige kamer, alsof dat, dat een straf is die ze moeten uit, alsof het een misdaad is om oud te worden. Ik vind het zeer schrijnend. En je moet verdomd veel geld hebben om in een deftig bejaardentehuis te zitten. Al die mensen hebben gewerkt, hebben sociale zekerheid betaald, onder andere om een goede, ordentelijke, humane oude dag te hebben. En je moet ze zien zitten, man. Godverdomme, schrijnend. Ja.
Ja. Dat schrijnen, dat spat er ook vanaf. We lachen toch ook.
Ik mag het open, ja.
Ja, we lachen toch ook om zijn... De maskerade die hij opvoert?
Wel, je citeerde daar net de Montaigne, dat zal het inderdaad zijn. We lachen en we janken om dezelfde redenen. Ja.
Ja. Ik vond het wel een schokkend boek, omdat ik ken natuurlijk dementie uit mijn eigen omgeving. Mijn grootmoeder dementeert. En het is niet een thema waar ik zo snel deze toon in zou kunnen aanslaan. Was het voor jou een overweging bij wel of niet schrijven hierover? Omdat je weet dat het een maatschappelijk gevoelig thema is, wat veel mensen persoonlijk raakt?
Er mocht schwung in zitten. Het ernstigere boek over dementie is al geschreven, denk ik, door Astrid Berghoff. Een boek dat ik opzettelijk niet meer heb herlezen. Bernlef bedoel ik.
Bernlef.
Ja. Ik heb zelf jeugd-Alzheimer en die eerste fase wordt gekenmerkt door het wisselen van auteursnamen. Dat duurt zo'n 8 jaar en dan begin je echt flink door te kakken.
Had je het boek gelezen?
Ik heb het vroeger wel eens gelezen. Ja. Maar we zitten natuurlijk met een golf nu die eigen is aan deze periode van dementieboeken. We hebben Sprakeloos van Tom Lanois gehad. Ja. Ik beperk me eventjes gemakshalve tot de Vlamingen en Erwin Mortier met het gestameld liedboek. Maar je kan er niet naast, als je een schrijver bent die leeft in je eigen tijd en in die tijd je ogen opentrekt, dan kan je er niet naast. We worden ouder. Een beetje toch. En we zijn met steeds meer die ouder worden. Alleen zijn we daar nog niet zo helemaal klaar voor.
Ja. Hoe zie je het voor jezelf? Als straks dat bittere moment slaat. Dat je...
Wel, ik zou zeer graag hebben dat we een moedigere maatschappij hebben. De Nederlanders ook trouwens. Het is namelijk zo dat je die papieren voor euthanasie, je kan die opmaken. Je kan zeggen wanneer ik helemaal mijn eigen identiteit verloochen. Wanneer ik in de verste verte niet meer op mezelf lijk en wie ik ideologisch of intellectueel had willen zijn. Degene die ik ben. Wanneer ik niet meer zelfstandig kan denken. Wanneer ik die fase bereik, dan zou ik willen dat er op mij euthanasie wordt gepleegd. Je kan die papieren opmaken, maar het punt is dat we met een wetgeving zitten die stelt dat je alleen euthanasie kan plegen wanneer je niet, uitsluitend wanneer je op dat moment met je volle verstand die beslissing kan nemen. Dat is een heel moeilijke evenwichtsoefening.
De catch 22.
En dat is een uitdaging voor de wetenschappers, vind ik, van dit moment en van alle beleidsmensen, om daar een goede middenweg in te vinden. En dat is ook de hele treurnis van Hugo Claus geweest. Die wist dat hij dementie had en die eigenlijk nog heel goed bij zijn verstand was. Ik heb Hugo Claus gezien de week voor hij stierf. En die man die was verdomme nog serieus bij zijn verstand. Alleen had hij momenten waarop hij zijn luciditeit verloor. En hij was zich daar bewust van. En hij moest euthanasie plegen op een moment dat hij eigenlijk nog tamelijk goed bij zijn bol was. En ja. dat is toch wel pijnlijk, vind ik. Ja. Want hij heeft zich toch nog een aantal jaren bestolen geweten door een halfslachtige wetgeving, vrees ik.
Hebben omstanders, de mensen die dichtbij staan, daar nog een rol in?
Voor zover die nog worden toegelaten natuurlijk, hè, in de leefwereld van die dementen. Vaak worden ze niet eens meer herkend door hun dierbaren. Ik heb het gehad met mijn grootmoeder die naar mij zat te kijken. In het gunstigste geval dacht ze dat ik mijn vader was. En dan moest ik de rol van mijn vader spelen. Maar als er één rol is in mijn leven die ik niet wil spelen, dan is het wel die van mijn vader. Dat is wat ik altijd heb gezegd. Ik wil niet op mijn vader lijken. En dat moest ik dan maar gaan doen. En af en toe was ik moedig en zei ik van ja, sorry, maar het is uw kleinzoon en uw zoon is dood. En dan moest hij telkens opnieuw dat hele rouwproces door. Haar zoon is dood, haar man is dood, haar dochter is dood. Telkens opnieuw dat rouwproces en altijd vol een bak. En soms dacht ik, ik heb wel eens één keer gehad dat mijn grootmoeder me aankeek en zei, wie zeide jij? En ik dacht, ja, we gooien het over een andere boeg. Ik zei, koning Boudewijn. En toen zei ze, zot. Het is echt heel moeilijk. Ik bedoel... Maar ook ik ben iemand als de dochter van die Desiree Cordier, die op een bepaald moment zei van, deze vrouw kent mij niet meer en ik ken haar niet meer als de mens die ze is geweest. Dus ook ik ben wel eens mijn grootmoeder, die eigenlijk zo goed als mijn moeder is geweest, gezien omstandigheden, gaan bezoeken in de wetenschap van, dit is de laatste keer. Waarom zou ik hier nog zijn? We zijn van elkaar vervreemd geraakt. Ja. En die mensen zijn heel vaak gedesoriënteerd in tijd en ruimte. En ze hebben angst van jou. Ze denken dat je ze gaat bestelen of allerlei waangedachten. Heel ongezellig. Ja. Dus er is, ja, wat mezelf betreft, ik denk dat er weinig anders op zit dan inderdaad ook uit zo'n raam te gaan springen of zoiets.
Oh ja.
Ja.
De metafoor van de bushalte voor het verpleeghuis.
Het is geen metafoor. De Duitsers hebben dat uitgevonden. In Duitsland, er is ook één bejaardentehuis in Nederland dat zo'n bushok
heeft. Het verpleeghuis heeft een bushalte waar een zogenaamde bus stopt. En mensen die weg willen uit het verpleeghuis, die kunnen daar gaan zitten wachten op die bus die nooit komt.
Maar de vluchtreflex van dementerenden is zeer groot. Er is een fase tijdens de Alzheimer of dementie dat je wil gaan vluchten. En die zien een bushok staan en dan gaan ze in dat bushok zitten wachten op een bus. Het probleem is dat ze na een bepaalde tijd zijn vergeten dat ze daar op een bus zitten te wachten. Maar dat verlangen om te vluchten is vervuld. En dan zijn ze weer eventjes rustig. En dat blijkt goed te werken. Het is een Duits systeem. Het zijn trouwens schone buskotjes.
Wat?
Bushokjes.
Oh, bushokjes.
Ja.
Ja. Die man die zit in het verpleeghuis en zijn dochter komt nog op bezoek, praat tegen hem aan, maar hij doet de hele tijd alsof hij dement is. En op een gegeven moment komt hij erachter dat hij niet de enige is.
Ja. Hij zit in dat bushokje en hij wordt aangesproken door een andere dementerende die hem zegt, je doet het niet goed. Je gaat door de mand vallen.
Ja.
En dan begint natuurlijk... Er zit ook een oude kampcommandant uit de Tweede Wereldoorlog. Er is trouwens vorige maand uitgelekt dat er nog altijd 50 Auschwitz-kampcommandanten in leven zijn. Die allemaal de 90 gepasseerd zijn. Dus de kans is wel reëel dat die mensen in zo'n bejaardentehuis belanden. Maar heel veel van die oorlogsmisdadigers hebben natuurlijk ook de reflex om ziekte te veinzen, om maar niet voor het tribunaal in Den Haag te moeten komen. Dat heb je met misdadigers tegen de mensheid. Dat eeuwige gelul van, oh, je bent dood en plots ben je ziek en je mag niet meer berecht worden. Dus daar speel ik wel een klein beetje mee.
Op een gegeven moment wordt het bekend, er komt de hele media naar het verpleeghuis.
Ja. Aanvankelijk was dat die scène zat aanvankelijk anders in elkaar. We hadden een jaar geleden in België zo'n affaire waar het volledige in een OCMW. OCMW, dat is een dienst die eigenlijk voor de armen in staat. Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn. Voor mocht u ooit eens deelnemen aan een Vlaamse quiz of zoiets. Maar in een van zo'n OCMW-bejaardentehuizen werd plots de voltallige het personeel afgedankt. Omdat was uitgelekt dat die mensen 's nachts in het bejaardentehuis seksparties organiseerden. Terwijl de patiënten lagen te slapen, die hadden een lekker pilletje gekregen. En dat is op de een of andere manier uitgekomen. En toen zag je inderdaad die cameraploegen massaal afzakken naar dat bejaardentehuis. Ja. Waar je dan die oude mannetjes en vrouwtjes zag kijken van, oh, camera. Maar ik heb dat verhaal eruit gelaten. Ik heb alleen de camera's overgelaten.
De ontmaskering van die natie. Dankjewel, Dimitri.
Is het al gedaan?
Het is al gedaan.
Maar nee, ik ga een beetje voorlezen.
Ja. Ga voorlezen. Ja. Ja, ga je gang. Heel goed.
Er is een andere reden waarom die man in dat bejaardentehuis zit. Namelijk zijn allereerste liefde. Rosa Roosendaal, die zit daar ook. En heeft er altijd spijt van gehad dat hij nooit de kloten aan zijn lijf heeft gehad om in te gaan op de avances van die eerste liefde. En voilà, hij ziet hij nu terug in het bejaardentehuis. Aanvankelijk staat nog een beetje open, denk ik, hoop ik dat ik opengelaten heb, dat ook zij haar dementie veinst en dat ze alsnog samen kunnen zijn. Dus zij heet Rosa Roosendaal. Ik dacht dat ik dat eventjes moest kaderen om het volgende hoofdstukje aan u voor te lezen. Rosa Roosendaal liet zich al maar minder opmerken. Haar stem maakte geen deel meer uit van het geheugenkoor. Een geheugenkoor, kennen jullie dat? Dan moet ik wel even uitleggen. Dus dementerenden, die zijn zeer gelukkig wanneer ze zingen. Ze hebben daar heel veel, ze putten heel veel zelfrespect uit liedjes. Naar het schijnt zijn oude liedjes iets wat zich echt in je hersenen vast ankert. En dat is iets wat ze nu uit de grond aan het stampen zijn in de Belgische bejaardentehuizen, geheugenkoren. En dan zingen ze samen liedjes waarvan iedereen dacht dat ze de tekst ervan vergeten waren, maar dat is blijven hangen. Heel vaak weten mensen niet meer wat de naam van hun man of van hun kinderen is, maar kunnen ze wel nog perfect de top 10 uit 1935 nazingen. Het is heel raar wat muziek doet met ons geheugen. Dus Rosa Roosendaal liet zich al maar minder opmerken. Haar stem maakte geen deel meer uit van het geheugenkoor, waardoor ik zelf toch ook een toontje lager zong en mij forceren moest om me nog langer naar deze debiele groepsactiviteit te slepen. Ze gaf verstek voor de dansnamiddagen met Lorenzo en verliet haar kamer niet eens meer voor de maaltijden. Geen paasei dat nog door haar werd beschilderd, geen hond die nog door haar op schoot werd genomen. Tot ik het begreep, Rosa was hier waarschijnlijk niet meer. Zij moest zijn achtergebleven in een of ander middagdutje, stilletjes en onopvallend als een keurig opgevoede dame. Gevonden door Aisha, die haar kwam wekken voor een 4 uurtje van slappe koffie met madeleinekoek of voor een sessie pedicure. Ik vraag me dat soms af, wanneer ik zie hoe oorlijk de bejaardenhelper zijn kamer naar binnen stappen, of zij zich daar altijd van bewust zijn dat er mogelijk een lijk ligt aan de andere kant van de deur. Schrikken zij soms nog van die confrontatie, of gewend de alomtegenwoordigheid van de dood zodanig dat zij bij wijze van overdrijven de overledenen onderhand onachtzaam op een vuilblik vagen. Bijna zou je het hun willen vragen. Nee, Rosa was al in geen dagen meer gezien, of dan toch niet door mij alleszins. En ik vrees dat ik mij op dat punt geen enkele illusie hoef te maken. Zij moet levenloos zijn aangetroffen. En haar vondst zal een vrijwel geruisloze en geroutineerde machine in gang hebben gezet. Te beginnen met het mysterieuze rolwagentje dat door vleugel C van dit gebouw dokkerde en waarop zich voor één keer niet de pillen Exelon, Reminil, Ebixa of andere lekkernijen voor de reddeloos verlorenen bevonden. Maar dat was gevuld met producten van lichtjes andere signatuur. De geurspray Aerodor onder meer, de luchtverfrisser voor elke opbaarruimte, geroemd door begrafenisondernemers en lijkschouwers wereldwijd om zijn verfrissende toets van citrus. Wat staat er nog op het wagentje? Het allerlaatste dat onze richting in wordt gerold. De befaamde swashdoekjes natuurlijk, die dienen om het stoffelijk overschot te wassen zonder daarbij de talglaag aan te tasten. Het zijn enkel de schaamdelen die ingezeept en wel de kist ingaan, opdat de uitvaartplechtigheid van de betreurde niet in een vismijn zou moeten doorgaan. Om de weinig appetijtelijke lekkages tegen te gaan, worden er fluffstrippen ingebracht. Een werkje voor de stagiaires doorgaans, dat zo nu en dan voor de nodige hilariteit zorgt en de kennis van een aantal schunnige moppen in herinnering brengt. Fluffstrippen. Ik heb het woord pas opgepikt hier in Home Winterlicht, hebben de eigenschap uit te zetten bij contact met vocht en sluiten zodoende allerlei kwalijke gaten af. Ze kunnen bijvoorbeeld met een pincet in de keel van de overledene worden gestampt wanneer die lijksappen zou gaan kwijlen. Het gebeurt, jawel. Keeltampons zijn er voor hetzelfde doeleind, maar sluiten minder goed af. Weg met de keeltampon. De toekomst is aan de fluffstrip. Er staat een doos met incontinentieluiers op het rolwagentje. Al vallen de meesten hier voorzienig dood met de gepaste luiers alreeds aan. Als ook vaseline, om de lippen een minder morbide glans te geven. Maquillagespul evenzeer, uiteraard, zodat een illusie van blos kan worden gepoeierd op de bloedeloze dodentoot. En niet te vergeten, de onvolprezen Cucident kleefpasta, waarmee gebitsprothesen worden vastgelijmd in de vertrokken mond. Niet elke familie vindt het namelijk grappig de tanden van de kraaknet afgelegde opa opeens uit diens mikkel te zien floepen. Zomaar pardoes tijdens de laatste groet, het pastoraal gepreutel van de avondwaken. Hetgeen dan weer niet langer tot de geplogenheden zou behoren, zo hoorde ik de hoofdverpleger onlangs in de kamer hiernaast doseren aan een bende giechelende studenten, is de ogen van de overledene dicht te kleven met secondenlijm. In het verleden was dit in sommige verzorgingstehuizen nog een courante praktijk, een probaat middel tegen stuiptrekkinkjes. Maar het durft te gebeuren dat de nabestaande de behoefte voelt nog één keer in de ogen van de betreurde te kijken, en dan sta je daar als verpleger maar mooi voor lul met je uitgeknepen tube secondenlijm. Kun je verdomme nog een loodgieter of zoiets gaan zoeken om opa weer presentabel te krijgen? Als smokkelwaar is het lichaam van Rosa daarna via de achterpoort weggebracht zonder al te veel tamtam. En dat was het dan. Ze is vertrokken voor ik haar ten dans vroeg, verdomme. Voor ik mijn pantoffels langs de haren schaffelde en haar toevezelde. Hier buiten staat een bushok, Rosa. Lijn 77. Die heeft als eindbestemming het verleden. Danszaal de Albatros. Als je wil, kunnen we die samen nemen. Niet dus. Sedertien speel ik mijn rol zoals ik hem hoor te spelen. Voluit. Mijn zetel kom ik ternauwernood nog uit. Ik zit daar, te koekeloeren naar het niets. Eten doe ik amper. En indien het personeel mij niet forceerde om zo nu en dan een slok water te nemen, kweekte ik nierstenen zo dik als clementines. Ik huil, ontroostbaar en veel. Spreken doe ik niet meer. Tegen niemand. Mijn voeten hef ik nog zo weinig op dat men mij gemakshalve voor elke verplaatsing in een rolstoel ploft. Ik krijg nieuwe pillen in vrolijke kleuren. Het interesseert me niet waar ze voor dienen. Zolang ze maar niet te dik zijn, slik ik ze braafjes in. Ronde Sonja probeert me op te monteren en tracht me met een pot broodkruimels uit mijn kamer te lokken, omdat ze weet hoe gaarne ik de vogels en de eenden altijd al voer gaf in de tuin. Tegen hun vrouw hoor ik de dokters vertellen dat mijn toestand nu met rasse passen achterwaarts huppelt, dat zij voorbereid moet zijn op het nabije eind. Mijn kar met Aerodor en Cucident staat klaar.
Dimitri Verhulst.